In de Bijbel staat een verhaal dat Jacob Rachel zo bijzonder vond dat hij daar wel 7 jaar voor wilde dienen. En toen dacht Laban, ik geef hem eerst Lea. En zo voel ik me nu ook wel een beetje. U dacht dat het Rachel zou zijn, maar zie, het was Lea. Soms valt iets wel eens tegen. Maar ik kan niet. Ik kan heel moeilijk staan. Ik hou het niet vol. Dus ik ben blij dat ik zitten mag. En als u net niet mijn gezicht kunt zien, verschuift u het een klein beetje, dan lukt het misschien wel. Ik heb nog even gezocht naar een wat hogere kruk. Maar die is er nog niet. Nee, die is niet hoger. In elk geval is een preekstoel normaal gesproken een stoel waar je nooit zit. Nu ziet u dus een preekstoel. Fijn om elkaar weer te ontmoeten, fijn om hier te zijn, fijn om die Bijbel, het prachtige boek van God, weer open te doen. En om opnieuw te ontdekken wat de Heere ons zeggen wil. Achterliggende gedachte achter deze hele serie, waarvan u waarschijnlijk een briefje hebt of nog krijgt, is dat we de Bijbelboeken, dus van Genesis tot en met Samuel, bij langs gaan om de karakteristieken, om de hoofdlijnen van zo'n Bijbelboek aan te geven. U moet het dus zien als een vorm van Bijbelschool, zonder examen, maar toch, om de bijzondere kenmerken, de bijzondere eigenschappen van die Bijbelboeken, om ze te zien, om ze te leren zien en ook om ze op te slaan in je hart. En ik heb dat genoemd schilderijen van de Heer Jezus. Want ik ben er diep van overtuigd dat al die Bijbelboeken, hoe ze ook heten, te maken hebben met de Heer Jezus, die zichzelf de Christus der Schriften noemde. En als de Heer Jezus zegt dat hij de Christus der Schriften is, dan heeft hij het niet over het Nieuwe Testament, want dat moest nog komen. Hij heeft het over het Oude Testament. En als hij aan Emmausgangers, te beginnen bij Mozes, Genesis, Exodus, en al de profeten uitlegt wat van de Christus geschreven staat, dan heeft hij dat gedaan aan de hand van het Oude Testament. We hebben een beetje een idee gekregen, en nu waarschijnlijk ook, dat het Oude Testament een beetje, nou oké, interessante verhalen, geschiedenis van het volk Israël, want Israël is een beetje uit de gratie, dus dan zijn die oude verhalen ook een beetje uit de gratie. We hebben het idee dat het Oude Testament een beetje weggeschoven is. En dat we nu zeggen, ja, dat was het oude, maar we hebben nu het nieuwe. Dus als je een nieuwe hebt, als je een nieuwe fiets hebt, dan hoef je die oude fiets, ja goed, je kunt hem nog een poosje bewaren voor de curiositeit, maar eigenlijk heb je hem niet meer nodig. Zo ongeveer kijkt men naar het Oude Testament. Nu, ik ga u zeggen, en dat zal ook helder worden, dat het Oude Testament onontbeerlijk is bij het begrijpen van het Nieuwe Testament. Je kunt het niet zonder, je kunt er echt niet zonder. En als je 1 keer geroken hebt, nu zeg ik het maar een beetje plat, aan de geur van Christus in het Oude Testament, dan denk je nou, die geur wil ik wel weer, dat is iets bijzonders voor mij. Zo willen we graag naar dat Oude Testament kijken. Vanavond is dus dat boek Genesis aan de beurt. En u snapt best dat we het hele boek Genesis niet kunnen lezen. Maar ik kan wel een bepaalde lijn aangeven in het boek Genesis, waarvan u zegt, oei, daar kan ik morgen tijdens Corso hier in Tiel toch nog wel een beetje over nadenken. En misschien nog wel vanavond. Ik hoop ook echt dat dit blijft hangen en dat dit een plekje krijgt in je hart en in je denken. Ik stel voor dat we een paar teksten lezen uit Genesis. Ik begin in Genesis 3. vers 22. En de Heere God zei: zie, de mens is geworden als onze een door de kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. En dan even terug, hetzelfde hoofdstuk, even terug, vers 21. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmee. Ik zal straks proberen om het in een verband te krijgen. Genesis 22. Genesis 22, vers 1. Hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: Abraham, en deze zei: hier ben ik. En hij zei: neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Nou, Abraham doet dat dan. Komt daar aan. Isaac zegt: we hebben hout, we hebben vuur en we hebben een mes, maar waar is het lam? En dan zegt Abraham dat God zichzelf een lam ten brandoffer zal gaan voorzien. En dan wil ik graag met jullie lezen. Vers 13. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich met zijn horens verwarmd in het struikgewas. En Abraham ging, nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. En Abraham noemde die plaats: de Heere zal erin voorzien. Waarom nog heden gezegd wordt: op de berg des Heren zal erin voorzien worden. En dan iets verderop in datzelfde prachtige Bijbelboek, Genesis 37, aan het eind. Vers 36. En de Midianieten verkochten Jozef naar Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, de overste van de lijfwacht. In die tijd trok Juda weg van zijn broeders en hij nam zijn intrek bij een man van Adullam, genaamd Hira. En Juda zag daar de dochter van de Ankanaïtische man. En dan gaat het verhaal verder. In hoofdstuk 41... Genesis 41. In vers 42 staat: daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. En hij bekleedde hem met linnen klederen en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had en hij riep voor hem uit: eerbied. Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. Ook zei Farao tot Jozef: ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En Farao noemde Jozef Safnat Panaïch, en hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Tot zover het lezen. Nu wil ik proberen om daar een lijn in aan te brengen. Ik weet niet of u een beetje bekend bent met de stijl van de Bijbelboeken. Dat komt nog, natuurlijk. Maar misschien hebt u al iets daaraan gehad, vroeger, iets daarover gehoord. Genesis is een voorwoord op de hele Bijbel. Zoals een schrijver, als hij een prachtig geschrift gemaakt heeft, een voorwoord schrijft. Dat is dus niet een soort niemandalletje, maar een voorwoord is iets waar eigenlijk de inhoud van het geheel al in terug te vinden is. In grote trekken vind je in een voorwoord wat de bedoeling van de schrijver is met dat boek. De details komen in hoofdstuk 1, 2, 3, 4 enzovoort. Maar het voorwoord geeft aan wat de inhoud van het boek is. Zo ligt het ook met het boek Genesis. En het is dus niet een voorwoord van Mozes, maar het is een voorwoord van de schrijver zelf. Dan kan ik me eindeloos een discussie voorstellen van, ja, en wie heeft het dan geschreven? Want het duurde nogal een poosje voor Mozes geboren werd. Hoe kan Mozes nu al die verhalen kennen? Nou, misschien heb je zich ook ooit afgevraagd waarom Methuselah 969 jaar was. Misschien heb je zich afgevraagd waarom werden die mensen vroeger zo oud? Nu om de verhalen door te vertellen. Televisie hadden ze niet, radio ook niet, kranten ook niet. De enige mogelijkheid om door te geven was vertellen. En later bleek in Egypte ook door het op te schrijven. Maar het is niet voor niets dat Jozef onderwezen werd in al de wijsheid van de Egyptenaren, niet alleen om wiskundige formules te kunnen uitdokteren of daar een weg in te vinden, maar vooral om die oude geschriften te kunnen lezen, om die oude opgetekende verhalen te kunnen sorteren. En dat was toen in een bepaalde vorm van schrijven, op kleitabletten. Het waren dus allemaal kleine stukjes steen, dunne stukjes steen waarin gekerfd was. En Mozes heeft al die kleitabletten, al die inscripties kunnen ontcijferen, kunnen lezen. Dat was de wijsheid die hij had om dat wat God ooit gezegd had ook te weten. En de selectie die Mozes heeft aangepast is dus niet een kwestie van hij had die tabletten wel en die tabletten niet. Hij was degene die hier Gods vinger in ervoer en daar een duidelijke keuze in maakte. Mozes is de auteur, menselijk gesproken, van de vijf boeken van Mozes, inclusief Genesis, ook al was hij toen zelf niet geboren. Maar hij heeft deze dingen uit de eerste hand aangereikt gekregen door de overlevering, door de vertellingen. Ik weet niet of u zich ooit gerealiseerd hebt dat Sem, die in de ark van Noah heeft gezeten, nog met Abraham gesproken heeft. Nou, dat is al best, dat is al een hele afstand. Maar als het verhaal van Noach via Abraham bij Jacob, Jozef komt, dan is het niet zo verwonderlijk dat Mozes die verhalen, die geschiedenissen in handen heeft gekregen. Er is echt veel en veel meer aan de hand met het boek Genesis dan wij vermoeden. Maar het is een overview, het is een voorwoord op de hele Bijbel. Het begint met de schepping. Het woord Genesis betekent ook wording. En het eindigt met de regering, de zegenrijke regering van wat zoals het hier genoemd wordt, de redder van de wereld. Zafnat Paneach betekent letterlijk redder van de wereld. Het is zo prachtig als je ziet dat in het boek Genesis het allerprilste begin wordt aangereikt en eigenlijk het einde wordt aangereikt. De regering van Gods gezalfde, van de redder van de wereld. Dat zijn de kenmerkende dingen van dit boek Genesis. En ik heb dat in de aankondiging Gods heilsplan genoemd. En dat wil ik een beetje uitwerken. Adam en Eva zijn geschapen. Dat wil zeggen, Adam is geschapen en Eva is uit Adam genomen. Uit een rib. Het woord rib is in het Hebreeuws exact hetzelfde als het woord zijde. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Uit zijn zijde vloeide bloed. toen, daar op het kruis. De vrouw is gebouwd uit de zijde van de man. Alleen al daarover zou je best een hele avond kunnen nadenken. En dan de vraag stellen, wat bedoelt de Heere dan? Bedoelt de Heere te zeggen dat de vrouw in Genesis al een beeld is van de vrouw die nog komen moet en die uiteindelijk op grond van het bloed van de man gebouwd kan worden? Als je deze dingen één keer krijgt, hebt of probeert te krijgen, dan ga je anders tegen emancipatie aankijken. Ik zeg niet dat de vrouw een ondergesneeuwde rol heeft. En dat het zo moet zoals vroeger, dat het een soort slavin was die voor het land moest zorgen. Terwijl man lief aan het vissen was. Of aan het jagen was. Misschien houdt u niet van vissen en ook niet van jagen, dat weet ik niet. Dan hebben de broeders het hier makkelijk. Maar misschien houdt u wel van spitten en ook van bedelen. Ik heb een tekst uit de Bijbel uit mijn hoofd geleerd. Want ik hield niet van tuinieren. En ik denk, hoe kom ik nou met een beetje Bijbelse term van tuinieren af? En toen vond ik een tekst van de onrechtvaardige rentmeester. Die zegt, spitten kan ik niet. En voor bedelen schaam ik mij. Toen dacht ik, aha, dit is mijn tekst. Vanaf dat moment doe ik het ook wat anders. Maar goed, zo kun je altijd wel een Bijbeltekst vinden misschien. Maar waar het me nu om gaat is dat God een heel bijzonder plan heeft met man-vrouw. En dat bijzondere plan van God met man-vrouw vind je terug in Efeze 5. Man en vrouw, deze verborgenheid is groot, staat er notabene bij. Dit geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dus ik zuig zoiets niet uit de duim. Dat is taal van de schrift. Adam en Eva. Adam en Eva in de meest optimale situatie, prachtige tuin, Irak, vroeger, toen het nog mooi was. Daar hebben ze gewoond, daar waren de bronnen, daar waren de rivieren, Eufraat, Tigris, en het was allemaal daar. Daar hebben ze gewoond. En ze hadden alles. Ze mochten overal van eten, behalve van die ene boom. En ze hebben contact met God gehad, omgang met God gekend. Ze wandelden samen in de avondkoelte. Ik weet niet, ik heb daar een bepaalde voorstelling bij, maar prachtige tuin, schitterend. Zij een ommetje en de Heere God een ommetje. En samen wandelen ze en hebben ze gepraat met elkaar, gesproken met elkaar en de meest mooie dingen gedeeld. En dan komt die tegenstander. Voor Adam en Eva waren, is de opstand in de hemel al geweest. De opstand van de duivel en van zijn engelen. En die duivel heeft geprobeerd om dat plan van God, om omgang met mensen te hebben, om een vertrouwelijke relatie met mensen te hebben, om die mensen een fijne tijd te geven, om ze een prachtige situatie te bieden, om dat te verstoren. De duivel heeft nog nooit iets anders gedaan dan verstoren wat God van plan was. En daar is hij nu nog mee bezig. Dat zal heel helder worden, vanavond al een beetje, maar in de rest van de avond dan zeker. En nu kun je natuurlijk zeggen, en dat hoor ik van alle kanten, nou dan had God wel eens een beetje machtiger kunnen zijn en had hij wat krachtiger moeten optreden. Had hij die duivel een kopje kleiner moeten maken en had hij, even, al die redenaties hebben we allemaal al gehad. Denk nu niet dat u een nieuw element bedenkt als het daarom gaat. De duivel heeft getracht om dat mooie, om dat waardevolle van het paradijs te verstoren. Wanneer zou iemand vandaag de dag weer van deze vertrouwelijke omgang optimaal kunnen gaan genieten? Nou, dat weet u als iemand sterft. Een gelovige, dan wordt hij opgenomen, door de engelen gedragen, in de schoot van Abraham. Maar de Bijbel noemt dat, de derde hemel, maar noemt dat ook het paradijs. En de Heer Jezus zegt tegen die ene moordenaar, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Het is destijds verstoord. En het wordt altijd verstoord met een leugen. De duivel zegt, je mag zeker van geen enkele boom eten. Die vrouw zei, jawel, maar behalve van die ene. Ja, maar dat is toch niet eerlijk van God. Als God een beetje liefde was, dan had hij je van alle bomen laten eten. Nu mag je van die ene boom niet eten. En maar doordrammen over die ene boom. Niet over die 1099 anderen die daar ook stonden, maar over die ene. En zo gaat dat altijd. Als de duivel ingang krijgt in je leven, in je denken, pakt hij je altijd op dat ene puntje waarvan hij zegt, ja, dat is toch niet eerlijk. Hij praat niet over tel uw zegeningen, tel ze één voor één, en gezegd verwonderd God. Nee, hij begint over net wat je niet hebt. Je bent net niet gezond genoeg, of je hebt net niet een huis zoals je dat zelf misschien wel had willen hebben. Altijd één punt. Eva tuint daarin en je weet het verhaal. Ze heeft Adam gegeten van de vrucht. En samen zijn ze erachter gekomen dat ze niet goed zaten. En het merkwaardige doet zich nou voor dat zij zichzelf op datzelfde moment ook ontdekken en weten dat ze naakt zijn. Ze gaan mooie dingen maken. Ze gaan Blijdenstein en Tiel, weet ik veel, ik zal wel reclame maken voor de verkeerde club. Maar ze gaan ergens kleertjes kopen. Vijgenbladeren aan één rijgen en ze maken daar een jurk van. Waarom? En ze verstoppen zich. De Heere God komt, Abraham, waar zit je? Zo begint onze Bijbel en we zijn daarmee heel vertrouwd. En we hebben daardoor allemaal te maken met die zondeval. Nou, dat vinden sommigen ook niet eerlijk. Als dan één stel de fout in gaat, moet dan de hele maatschappij de rekening daarvan krijgen? Is dat dan eerlijk van God? Had dat dan niet anders gekund? Ik zal proberen iets helder te krijgen. Op het moment dat Adam en Eva gezondigd hebben en ze voor zichzelf kleren hebben gemaakt van vijgenbladeren, zijn ze het contact met God, die nog niet als vader bekend was toen, zijn ze het contact met God kwijt. En ze verstoppen zich. En God zoekt op. Het eerste wat ik kwijt wil is, we hebben te maken met een God die ons zoekt. Als in het Nieuwe Testament staat dat de Heer Jezus de goede herder is. En je zou dat één keer in je leven verbinden met Psalm 23. Daar staat de Heere is herder. Niet alleen, hij is mijn herder. Dat lezen wij, dat zingen wij, zo spreken wij. Het is ook waar. Maar de Heere is herder. Hij kan niet eens anders dan herder zijn. Dat is zijn wezen. Zo is hij. En een herder gaat het verlorene na totdat hij het vindt. Dat zegt de Heer Jezus. De herders van Israël hebben zichzelf verrijkt. Hebben alleen maar aan zichzelf gedacht. Maar Gods herder zoekt. Gods herder zoekt jou vanavond. Hij gaat jou na. En hij zoekt totdat hij je vindt. Ik hoop dat je dat in je leven ervaren hebt, dat God jou gezocht heeft. Niet dat jij God gezocht hebt. Dat klinkt nog een beetje van, nou ja, ik ben ook godsdienstig, ik heb ook God gezocht. Ik doe ook een theologie. Maar God heeft jou gezocht. Hij wilde niet dat jij verloren zou gaan. Zo is hij. Als u mij vraagt wat het verschil is tussen de God van de islam en de God van de Bijbel, dan is het dit. De God van de islam zoekt niet, oordeelt, straft, is wreed. Daar moet je wat voor doen. Dan moet je een godder met explosieven om je lijf binden en je laten ontploffen, want dan kom je in het paradijs. Dat is de taal die je vandaag in de krant leest. Is de God van de Bijbel ook zo? Is dat die toornende God die altijd met het vingertje omhoog staat en altijd klaar staat om je een pak rammel te geven? Is dat onze God? Zo wordt het wel gezegd vandaag. Zo wordt het zelfs uitgebazuind. We willen niet meer die torenende God, die heilige God. We willen dat verterende vuur niet. We willen zo'n God niet, we willen een andere God. De God die in de Bijbel naar je toe komt, in Genesis, is de God die je opzoekt. En die niet wil dat jij omkomt. En als Adam en Eva het totaal verknoeid hebben, het werkelijk af hebben laten weten, zoekt God een middel om ze terug te krijgen. Hoe dan? Voor alle helderheid, het eerste offer in de Bijbel is in Genesis 3. Daar heeft God zelf een dier geslacht. En Adam en Eva zijn bekleed geworden met de vellen van dat dier. Vanaf dat moment liepen Adam en Eva niet meer in de vijgenbladeren, maar in de huid van het offer. In de huid van dat door God zelf gegeven offer. Als jij denkt dat je met je goede werken en met je goede praatjes bij de God in de hemel kunt komen, want nou, ik heb de mooiste praalwagen van de fruitcorso in Tiel en ik heb de eerste prijs, of de weet ik veel hoe dat heet. We hebben het allemaal gered. Je redt het niet, dat zijn allemaal vijgenbladeren. Wel mooi om naar te kijken soms, dat bedoel ik helemaal niet. Ik heb er geen waardeoordeel over. Maar je redt het niet. De enige mogelijkheid om bij God te komen is staan of leven in de huid van het offer. En wie is het offer? Ja, dat wordt in de rest van de Bijbel duidelijk. Dat zullen we duidelijk voor ons krijgen. Dat is de Heer Jezus. Dat is niemand anders dan onze Heer Jezus die zichzelf gaf. Sta jij nu of zit je nu in de huid van het offer? Zal ik een andere taalgebruik pakken? De klederen van het heil, de mantel van de gerechtigheid. Zo zegt Jesaja dit. Jij en ik in de mantel van de gerechtigheid, in de huid van het offer. Jullie hebben Christus Jezus aangedaan. God ziet je in Christus. Aangenaam in de geliefde. Het is super wat jou en mij is overkomen. De enige vraag is, geloof je dat? Heb je dat? Heb je dat naar je toe gehaald? Heb je daar dankjewel voor gezegd? Heb je dit tot je eigendom gemaakt? Nou, ik hoop dat gebeurd is. Maar als dat gebeurd is, zie je Gods plan, Gods heilsplan al in Genesis 3. Dat betekent nooit dat bepaalde verkeerde daden geen gevolgen hebben. Adam en Eva zijn uit de hof van Eden gegaan. Ze zijn er ook niet meer teruggekomen. Zonden in je leven kunnen vergeven worden door het offer. En worden ook vergeven als je dat gelooft. Maar gevolgen van die zonden blijven bestaan. Ik denk dat iedereen dat snapt. Als je iemand hebt die zwaar aan de drugs geweest is en ze helemaal heeft vergiftigd met naar spul, bekeert zich, dan zijn verkeerde daden vergeven. Maar de ruïne in het lichaam is nog niet weg. Als iemand zich altijd, laat maar zeggen, bezat heeft in alcoholische zin, en hij gaat geloven, dan ineens is zijn leven niet weer hersteld. Dan kunnen we wel roepen, ja, maar God is toch machtig om, ja, ik weet het, maar gevolgen van de zonde blijven. Als ik iemand ontmoet die 5 keer getrouwd geweest is en bij 6 vrouwen kinderen heeft, heeft nu zich bekeerd, tot God gekeerd. En het is een blij kind van God, ik ken hem. Maar hij heeft wel 6 soorten kinderen. En als er verjaardag is, komt hij de gevolgen van zijn vorig leven allemaal tegen. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? Goed, dat is allemaal vers zoveel. Gevolgen van je zonde blijven. Gevolgen van de zonde van Adam en Eva zijn ook gebleven. Ze zijn uit de hof gegaan en ze zijn op een andere plaats moeten gaan werken. Het eerste wat ik zeggen wil is, een schilderij van Christus in Genesis Genesis 3, offer, huid van het offer. Adam en Eva stierven niet, bleven leven. Er was iemand anders die voor hen stierf. Zo begint onze Bijbel. En jij en ik zijn nu door het geloof in de Heer Jezus een nieuwe schepping. Hoor je het goed? Dit was nog die oude schepping. Een nieuwe schepping. En het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. En je bent een geweldig gezegend mens. Een geweldig, buitengewoon gezegend iemand. Als je gelooft in de Heer Jezus. Is het daarna goed gegaan met mensen? Nee, het is niet goed gegaan. In de dagen van Noach was het weer helemaal mis. Ik ga maar kleine stukken nemen. Maar goed, dat idee van het boek Genesis. Nee, het is weer mis. En volgens deskundigen was er toen al een miljarden publiek op aarde. Gezien de hoge leeftijd en de vele kinderen. Enfin, ik laat dat maar los. Ik kan dat ook niet zo precies narekenen. Maar velen. En toen. Ja, toen moest God zeggen, dit kan niet meer, dit is te grof voor woorden, ik heb nog 120 jaar geduld en ik laat Noach een ark bouwen, een schip maken en wie wil kan naar binnen. En wie kwam? Niemand. Alleen maar Noach en zijn eigen huis. Ik weet niet hoe je teleurgesteld kunt zijn. Ik ben wel eens teleurgesteld, soms in mezelf. Ik was afgelopen woensdagavond zo verschrikkelijk teleurgesteld in allerlei dingen. Zeg maar een dip. Dat je het niet meer weet. Dat je niet meer weet waar je het zoeken moet. Maar als je dan donderdagmorgen op je computertje een berichtje vindt van, ik wil je toch vertellen dat ik 13 jaar geleden door jou de Heer Jezus heb leren kennen. Dan is het net alsof God je die weer bovenuit tilt. Snap je wel? Ik heb het je nooit gezegd, maar ik wil het je toch een keer zeggen. Zo is de Heer. En er zijn tientallen. Maar Noach heeft 120 jaar de tijd gehad om die ark te maken. Ik zeg niet dat hij 120 jaar getimmerd heeft, dat staat niet in de Bijbel. Maar er was wel een periode van 120 jaar. En in die tijd heeft elke hamerslag een stukje getuigenis gegeven. Want iedereen heeft hem volslagen een idioot verklaard. Er was geen water in de buurt. Je zou zeggen midden op de Veluwe. Is Noach bezig een ark te bouwen. Hoe krijg je dat gevaarte ooit bij het water? En Noach zei, ja, het water komt hier. Nou ja, dan ben je al helemaal me schokken. Zo ongeveer is het gegaan. Maar jullie mogen naar binnen. Want die ark die is echt bestand tegen het water hoor. Het is van cipressenhout gemaakt, van goverhout gemaakt. Nou, ik weet niet of je ooit een houten kist gemaakt hebt en dat ding waterdicht hebt moeten maken. Het lukt je niet, ja vandaag met kit van firma Huppelapup, dan gaat het wel een beetje. Maar vroeger, hoe moet je nou een houten kist waterdicht krijgen? Bestreken met pek, van binnen en van buiten, dat zegt de Bijbel. Dat snap ik ook wel een beetje, van die stroopachtige, van die asfaltachtige laagjes, hebben ze gewoon aan de binnenkant en aan de buitenkant bestreken. Maar weet je wat het woord pek betekent? Letterlijk in het Hebreeuws, verzoening. Dat is toch typisch. Die kist is waterdicht gemaakt. En in die kist mochten mensen komen, maar ze kwamen niet. Heeft God gezegd, ik stop ermee, ik ben het zat? Nee, hij gaat door. Seth, Abraham. Abraham! Volgende episode. In de tijd leefde Abraham ook in Babel. Daar hebben ze gewoond. De torenbouw van Babel. Van Irak. Irak van vandaag. Waar de Tigris en de Eufraat zijn. Weet je nog een keer. Daar hebben ze gewoond. En daar hebben de mensen opnieuw. Na de zondvloed gezegd, ja maar Heere God, kom, wij kunnen wel eens eventjes dichterbij komen. Wij zien kans om met onze sterrenkijkers bij u in de hemel te komen. We hebben een toren en op die toren is een trans en daar lopen we en dan gaan we studeren. En dan gaan we mediteren en dan gaan we doordringen in uw geheimen. Die zijn er vandaag nog, die valse profeten die precies zeggen wie God is en wat God moet doen en wat hij niet doet. toen ook. Spraakverwarring. Nou, ik wil daar niet te veel over zeggen, want dan krijg je allerlei vragen over spreken in taal en tongen. Nou, het is daar begonnen. Dat is in ieder geval duidelijk. Vanaf dat moment hadden Friesen en Groningen zijn probleem. Ze waren er nog niet, maar u snapt wat ik bedoel. Daar is die spraakverwarring gekomen. En Abraham is uit die spraakverwarring, uit die situatie gehaald door de Heere God. Ga uit je land, ga uit je maagschap, ga uit je vaders huis. En ik zal je wijzen, hij gaat. Abraham, ik ga een geweldige zegen geven. Abraham, ik ga je een geweldig land geven, dit land. Al die korreltjes, als ze al te tellen zijn, het is jouw land. Al die sterren, als ze al te tellen zijn, het is jouw volk. En het verhaal kent u. Uiteindelijk zegt Abraham, moest luisteren, dat kunt u nu wel zeggen, Heere God, maar er is gewoon niemand die dit waar maakt, want ik heb geen kinderen. En u wilt mij tot een talrijk volk maken, u wilt mij dit land geven, maar ja, ik heb nog wel een paar knechten, maar wie dan? Abraham, ook een beetje ongeduldig, begint via Hagar aan Ismaël. Zitten ze nog mee vandaag? Nee, ik zeg het een beetje cru, maar u begrijpt ongeveer hoe mensen dan handelen. Ik snap het. Nee, zei de Heere, niet via Ismaël, maar via je lijfelijke zoon. En Isaac wordt geboren. En dan moet Abraham Isaac offeren. Je zou zeggen, nou, dat gaat tegen alle logica in. En ik ga je nu zeggen dat daar het middelpunt van het boek Genesis ligt. Abraham moet naar een plaats gaan die hij niet zelf uitzoekt. God zou die plaats wijzen en daar zou hij zijn zoon gaan offeren. Nou, dat enorme impact heeft gehad in zijn leven, in zijn denken, in zijn hele gemoedstoestand is helder. Dat hij daar enorm mee geworsteld heeft is duidelijk. En Abraham komt ergens bij een gebergte, bij een berg. En de Heere God zegt, dit is die plek. Dus niet Abraham koos, maar God zei daar. En daar op die plek heeft Abraham de knechten alleen gelaten en is met zijn zoon Isaac naar boven gegaan. Isaac droeg het hout. En Abraham het mes en het vuur. Zo gingen die beiden samen. Voor mij is dat een van de allereerste huilpartijen geweest om erbij te wonen. Natuurlijk kende ik dit verhaal. Als verhaal. De Bijbelse geschiedenis is mooi. Maar dat je daar ziet hoe een vader met een zoon gaat en die zoon draagt het hout. Er was niet zoveel verbeelding voor nodig om te zeggen dat het hout later nog een keer voorkomt in de Bijbel. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En je ziet daar een vader met een zoon naar boven gaan. Zo gingen die beiden samen. Niemand was daarbij. Niemand heeft dit kunnen volgen. Niemand heeft dit kunnen snappen. En daar heeft Abraham zijn zoon op dat altaar gelegd. En daar zou het gebeuren. Dat God op het laatste moment zei niet doen, is wat anders. Maar daar zou het gebeuren. Hij zou zijn enige, Isaac, zijn vreugde, want dat betekent zijn naam, lachen, vreugde. Hij zou zijn vreugde, zijn blijdschap gaan geven. En van Isaac lezen we niet dat hij tegengewerkt heeft, dat hij geargumenteerd heeft. We lezen alleen dat het daar gebeurde. En daar is ineens een stem die zegt, stop, ik weet nu genoeg, in de verwarde struiken is een ram, neem die ram. En Abraham noemt die plaats Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Ik wil het nu kort samengevat zo zeggen. Als je mij vraagt, wat vind je in het boek Genesis? Dan zeg ik Gods heilsplan. We vinden hoe daar een mens ontstond, geschapen, hoe een mens faalde, hoe God een weg zocht, hoe die mens daarna weer faalde en God weer een weg zocht. Hoe die mens daarna weer faalde en God een weg zocht. En hoe daar op een moment de mens hopeloos ten einde raadt, zeg maar, Heere God, als u die ene ook nog wegneemt, hoe wordt dan uw heilsplan ooit waar? En God zegt, ik zal mijzelf een lam ten brandoffer voorzien. En u weet misschien, ik ga het in ieder geval zeggen, dat die plek, Moria, waar Abraham toen zijn zoon offerde, de plek is waar later de tempel is gebouwd, precies dezelfde plek. Als de islamieten vandaag zeggen dat ze een rotskoepel hebben op het tempelplein, u weet het wel, hein, die gouden koepel, dan zeggen ze daaronder die rotskoepel, ik ben er ook in geweest, daar heb je die rots, daar is het gebeurd. En niemand twijfelt aan de echtheid daarvan. Dat is waar. Dat is echt waar. Dat was het heilige der heiligen. Daar gebeurde het. Moet je nagaan. David heeft jaren later die plek gekocht van een Arauna of een Ornan. Beide namen worden gebruikt. Heeft daar gigantisch veel geld voor betaald. Maar toch, daar is het gebeurd. Ziet u in Genesis dan niet ineens twee die naar boven gaan? Zo gingen die beiden samen. Ik weet het, ik heb heel veel vragen gehad en ook vragen gesteld over hoe denk je over de Heer Jezus die van God verlaten werd. Was hij dan wel God op dat moment? Ik ga je nu zeggen dat de Vader en de Zoon samen gingen. Amos 3 vers 3 zegt, hoe zullen er twee samen gaan tenzij ze het eens geworden zijn. Ze waren het eens geworden. De Vader en de Zoon. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik ga dat werk doen. Ik ga het invullen. Ik ga het waarmaken. Ik ga mijn ziel tot een schuldoffer stellen. Ik ga offer zijn. En de Heer Jezus heeft dat gedaan. Is de Heer Jezus alleen naar Golgotha gegaan? Nee. Het hele merkwaardige feit doet zich voordat in Johannes 16, Nieuw Testament, staat, dat de Heer Jezus zegt, ze zullen me allemaal alleen laten. Ze laten me allemaal los. Ze laten me allemaal, doe maar, weet je wel. En toch, let u op, toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Zo gingen die beiden samen. Gods heilsplan. God die opzoekt. God die niet wil dat jij verloren gaat of dat iemand verloren gaat. God die graag genadig is en vergevend is en liefdevol is. Die mensen zegenen wil. Hij zoekt op. Maar die mensen hebben het keer op keer verknald. Hebben iedere keer weer weggeschoven. En God heeft altijd een oplossing. En de finale oplossing daarvan is uiteindelijk het offer. Het offer. En dat vind je in Genesis 22 voor het eerst. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Yahweh Jireh betekent ook de Heere zal voorzien. Ook precies hetzelfde wat ik zo pas zei bij de Heere is herder. Dat is niet een keer voorzien, maar hij kan niet anders dan voorzien. Hij is zo, dat is zijn wezen. En het wezen van God is dat hij voorziet. Word je niet blij met zo'n God? Krijg je dan niet het gevoel van, Heere God, alsjeblieft laat ik u leren kennen. Mag ik u alsjeblieft leren kennen? Mag ik weten wie u bent, Heere? Maakt u zich nog meer bekend? Nu, dat is precies de kern van onze serie. Het zijn schilderijen van de Heer Jezus. Goed, Abraham en Isaac zijn weer teruggekomen. Zijn weer bij de knechten gekomen. Ze zijn in Hebron gaan wonen. En ze hebben daar een poosje geleefd en daarna is Isaac gekomen en is vorst geworden en daarna Jacob, Egypte. U kent de geschiedenis. En weer ging het mis. Opnieuw, voor de zoveelste keer. En ik wil eindigen met een klein stukje uit Jozefs geschiedenis. Misschien is het een heel bekend verhaal voor jullie. Voor mij was het ook heel bekend, maar ik snapte er eigenlijk niks van. Ten diepste. Want als je de commentaren leest over het boek Genesis, en ik heb er heel veel gelezen, dan staat allemaal, ja, dat gedoe van Jacob met die Jozef, pronkgewaad, voortrekkerij, weet je wel, moet wel tot problemen leiden, zo ongeveer gaat het. Ja, wat wil je, als je nog 10 kinderen hebt, 12, en je maakt voor één een uitzondering, dan krijg je toch gedoe, kun je toch de klok op bijzetten. Pronkgewaad. Maar stel nu eens dat je één keer zou denken, zou er ook iets achter kunnen zitten? Zou er iets diepers kunnen zijn? Zou je één keer kunnen denken van, ja, dat was toch wel één bijzonder. Dat was toch wel één heel bijzonder voor God. Kleurrijk. Een pronkgewaad. Buitengewoon kleurrijk. Die Jozef heeft een droom en die zegt dat alle schoven voor hem bogen. Nou, die broers zeggen, kom, nee, wat denk je wel? Die Jozef heeft nog een droom en zegt dat alle sterren voor hem bogen. En zelfs Jacob zegt, ja, maar nu gaat het eventjes te ver. Dit wordt te gek. Diezelfde Jozef wordt naar de broers gestuurd om naar de welstand van de broers te vragen. En zij zeggen, daar komt die aartsdromer aan, laten we kijken wat er van terechtkomt. Ik heb vroeger nooit geweten dat hierin eigenlijk Gods heilsplan ligt. God zoekt op. Opnieuw. Hij gaat het verloren daarna totdat hij ze vindt. Hij zoekt weer. En toen hij daar kwam, Jozef daar kwam met die broers, hebben die broers gedacht, ja, maar we willen je helemaal niet. En ze hebben hem in een kuil gegooid. Ze waren nog een beetje bang van, wij mogen eigenlijk niet iemand doden. En we mogen onze broer niet doden. Nou, ik zie het terug in het Nieuwe Testament, waar de Israëlieten tegen Pilatus zeggen, ja, wij mogen hem niet doden. Je ziet het gewoon terug. En ze hebben hem verkocht. 30 zilverlingen. Kan het nog nauwkeuriger? Ze hebben hem in de handen van de heidenen gespeeld. Door die kooplieden die hem meenamen naar Egypte. Ze hebben hem in de handen van Pilatus en consorten gespeeld. En van Herodes. En als u het nog scherper wilt. Het waren Edomitische, Midianitische mannen. Herodes was een Edomiet. In het Nieuwe Testament. Dit soort dingen zijn zo cruciaal. Dat je alleen maar kunt zeggen. Heren, daar moet ik over nadenken. Dit moet ik als een rijndier gaan herkauwen. Reine dieren waren herkauwers. Nou, laten we dat dan maar zijn. Nog maar een keer. Laat dit nog maar een keer de revue passeren. Laat dat cd'tje nog maar een keer gedraaid worden. Jozef wordt verkocht en in de handen van de heidenen uitgeleverd. Heb u nog Genesis 37? Weet u dat ik uit Genesis 38 ook iets las? Ik heb mij, ik denk wel 15, misschien wel 20 jaar afgevraagd of die volgorde daar in Genesis wel klopte. Ik heb me iedere keer afgevraagd, Heere God, hoe kan het nou? In Genesis 37 is het verhaal van Jozef. Eind van hoofdstuk 37 is dat Jozef wordt uitgeleverd aan de heidenen en komt hij dan in het huis van Potifar in Egypte. En in hoofdstuk 38 is het een heel ander verhaal. Critici hebben altijd geschreven, dat verhaal is daar later tussengevoegd, dat hoort daar helemaal niet, dat kan daar niet. En ik dacht dat ook, ik denk dat is niet goed. En Juda gaat bij zijn broers vandaan, gaat bij de heidenen wonen, gaat klungelen met weet ik veel allemaal, met Juda en Tamar, van dat hele verhaal, dat komt daar naar voren. Ik snapte er ook niets van. Echt waar. Nu heb ik niet overal een enorme gebedszaak van gemaakt, ook niet van deze kwestie, maar ik heb wel een aantal keren gebeden, Heere, wilt u me alsjeblieft duidelijk maken wat u daarmee bedoelt. En heb u een kapstok alsjeblieft? Op een bepaalde morgen, ik vergeet dat nooit weer, studeerkamer, ik pakte een boek, dat is een boek van F.W. Grant. Het is nooit in het Nederlands vertaald, het is in het Engels. De Numerical Bible. 6 of 7 delen. Maar ik pakte deeltje 1, Genesis. En waarom weet ik niet, want het is een hele technische uitleg. Het is nu niet een soort harte uitleg, weet je wel, waar je echt van geniet. En ineens, daar viel het muntje. Zal ik het nu zo zeggen? Misschien heb je het nu. Vanaf het moment dat de echte Jozef, de ware Jozef, dat is de Heer Jezus volgens Stefanus in Handelingen 7. Ik mag dat zeggen, want Stefanus zegt het, de Bijbel zegt het ook, dat Jozef een type is van de Heer Jezus. Daar heb je recht voor, daar heb je bodem voor. Vanaf het moment dat die echte Jozef verkocht werd, in de handen van de heidenen werd uitgeleverd, is Juda gaan zwerven. Zijn de twee stammen in de diaspora, in de verstrooiing gegaan. En hebben ze zich in het volk gemengd, in de wereld gemengd. En daar is eigenlijk alles ingeleverd. En u weet misschien dat Juda op een bepaald moment gaat klungelen met Tamar. En wat levert hij in? Zijn ring, zijn staf en zijn snoeren. Zijn ring, zijn koninklijke waardigheid, zijn positie. Denk maar aan de verloren zoon. Maar denk maar aan Jozef die een ring krijgt. Denk maar aan uit het boek Esther, aan Mordechai die een ring krijgt. Maar ook zijn staf, zijn koninklijke waardigheid, zijn autoriteit, maar ook zijn normen, zijn snoeren. Hij heeft het allemaal ingeleverd. Totdat Juda zegt, lees het verhaal, ik was fout. En dan ineens gaat het verhaal van Jozef verder. Dit is zo precies, zo, ja, akelig precies is negatief, maar zo magnifiek precies, dat je kunt zeggen, Heere God, maar dit is gewoon van uzelf. U gaat uw heilsplan etaleren. Op het moment dat Israël nee zegt tegen de Messias, nee zegt tegen de ware Jozef, nee zegt tegen de gezalfde des Heren, en ze zeggen, we willen niet buigen, onze schoven zullen niet buigen voor u, we willen niet dat u koning over ons bent. Vanaf het moment dat ze zeggen, nee, 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 gaan ze de wereld in. En ze zijn sinds 1948 weer terug, maar niet eens in een geestelijk herstel. Ziet u het hele plan van God? In diezelfde tijd wordt het heel moeilijk. Jozef in de gevangenis, maar komt er weer uit, wordt de redder van de wereld, krijgt de titel in de wereld, Satnapanea, krijgt een vrouw in die tijd en Israël is in grote nood. En die grote nood dwingt hen tot een knieval. Als ik het anders zeg, klinkt het vandaag zo. De grote verdrukking zal Israël tot een knieval brengen. Tot een erkenning brengen. En hij zal zeggen, ik ben Jozef. En is er dan verwijt bij de Heere God? Nee, om een groot volk in het leven te behouden ben ik voor u uitgezonden. Dus u hebt mij niet verkocht, maar God heeft dit laten doen. Zie je wel? Een God die zorgt, een God die zoekt, een God die lief heeft. Een God die een geweldig heilsplan heeft. In één boek zie je het heilsplan van God. En in dat heilsplan van God komt het offer voor, Genesis 3. Komt de Heere zal voorzien in een offer voor, Genesis 22. Komt iemand voor die knecht van God is, die zichzelf mishandelen laat, die zichzelf verkopen laat, die zichzelf in de gevangenis laat zitten. En die iemand die zegt ook nog, jullie hebben het niet gedaan, God heeft het gedaan. Hier ben ik zal jullie zegenen. En het uiteindelijke is dat Israël de 12 stammen, de 12 zonen met hun geslacht, gezegend zijn, geweldig gezegend zijn. Die God is mijn God. En van die God hou ik. Want die God die zegt in het Nieuwe Testament tegen jou, en ik wil ook nog jouw vader zijn. Ik word er even over gepraat aan het begin. En het is waar. Die taal is in het Oude Testament niet bekend. Het woord vader komt niet voor. Alleen maar in de zin van verwekker. de verwekker, de vader van. Maar niet in de relatievorm. Dat is het Nieuwe Testament. Maar stel je nu eens voor dat je nu op je stoel zit en zeg je, maar dit geweldige heilsplan van God, wat daar al in grote lijnen zijn beslag krijgt in het boek Genesis. Ja, dat is in mijn leven ook gebeurd. Ik was ook nergens. Ik heb het ook fout gedaan. Ik heb ook gezondigd. En heeft God me daarna met de nek aangekeken en zei, nou ja, zoek het zelf maar uit. Nee, hij zocht je op. Hij wilde graag dat je terugkwam. Hij wilde je zo graag omarmen. Hij wilde je zo graag aan zijn hart drukken. En daarna ging het daarna wel weer goed. Nee, weer niet goed. En nog een keer niet goed. En toen nog een keer niet goed. Heeft God altijd gezegd, ja, nu heb ik het al 4 keer met je geprobeerd. Ik ben nu ten einde raad. Nee, weer. En hij zoekt je op. Misschien vanavond voor de 112e keer. Ik weet het niet. Hij zoekt je op. En hij wil dat je gelukkig wordt. Hij wil dat je blij wordt. Hij wil dat je aan zijn hart komt. En hij zal je zeggen dat hij iemand heeft door wie hij zegenen kan. Die merkwaardige Jozef die daar de naam Zafnat Paaneach kreeg. Redder van de wereld. Ja, u kunt zeggen dat heeft een farao ooit bedacht. Uit zijn duim gezogen. En nou ja, laten we hem maar zo noemen. Het is aardig. Maar wie destijds in leven wilde blijven, moest naar Jozef. Hoe dan ook. En wie vandaag in leven wil blijven, kan maar naar 1. Dat is de Heer Jezus. Hem kennen is alles. Gods heilsplan. In het boek Genesis. Als je nu deze bril, ik bedoel niet mijn brilletje, die kun je zo vervangen, maar die bril van Genesis opzet. En je zou dat verhaal nog een keer lezen. Dan denk je, Heere God, ze kunnen wat mij betreft op dat boek gaan schieten, maar ze ontnemen het mij niet meer. Want ik heb gezien hoe waardevol, hoe kostbaar dit boek is. En hoe geweldig de Bijbel is. Hoe prachtig de Bijbel is. En hoe zegenrijk het is voor ons hart. Nou, zo zul je ontdekken dat al die Bijbelboeken je een geweldige zegen brengen. Stuk voor stuk. Er blijft een heilige God over die inderdaad met de zonde geen contact kan hebben. Maar het is geen God die zegt, omdat jij een verkeerd gedrag hebt getoond, schop ik je weg en wil ik je nooit meer zien. Nee, die God bestaat in de Bijbel niet. Hij zoekt je op. Hij zoekt je vanavond op. Hij wil je vannacht opzoeken. Hij wil bij je zijn. En hij geeft aan waarom hij toch met jou verder kan. En dat is altijd omdat hij een oplossing heeft bedacht. En die oplossing van hem is het offer. De huid van het offer. Ben je niet blij met die nieuwe kleren? De huid van het offer. In Christus ben ik aangenaam. Ik zeg dat heel vaak tegen de Heer. Als u naar mezelf kijkt en als ik voor u sta in mijn eigen kloffie, dan het kan er mooi gestoomd uitzien en misschien wel aardig en zo. Maar we voelen, dat is het niet. Maar als God naar mij kijkt en hij ziet de Heer Jezus, dan zegt hij, wat fijn dat je er bent, want je bent prachtig. Is dat mijn kleedje, mijn klofje? Het is zijn kleed. In het kleed, zegt een gezang zo treffend, in het onberispelijke kleed van zijn volkomenheid. God ziet mij in hem. En dan vindt hij het fijn als je komt. Wat fijn dat je er bent. Wat schitterend zie je eruit. Schitterend. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Je bent een nieuwe schepping. Je bent iemand uit God geboren. Het is geweldig. Gods heilsplan in het boek Genesis is echt uniek. Ik wil daar nog graag voor danken. Onze God, onze Vader, we willen in elk geval nu afsluiten met een dankzegging en zeggen dat u zo geweldig bent, dat u zulke prachtige plannen hebt bedacht. En dat u die plannen ook in uw woord hebt vastgelegd. En dat we in verhalen, in geschiedenissen, in gebeurtenissen, in personen van het Oude Testament uw gedachten mogen leren kennen. En dat gedachtegoed van u is zo hartverwarmend. We danken u en prijzen u daarvoor. Amen.